Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag over zonnepanelen. Want bezitters daarvan moeten even opletten. Opgewekte stroom door zonnepanelen mag minder worden gesaldeerd of weggestreept tegen de stroom die de panelenbezitters afnemen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over 25 spelers uit het betaald voetbal die gokten op duels waar ze zelf in spelen. Of een eigen competitie. Nou, niet heel slim, maar krijgt dat verhaal dan nog een staartje? En zo ja, hoe dan? In mijn panel vandaag, Yasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met geld. Heel veel geld zelfs. Terwijl de rijkste en invloedrijkste mensen van de wereld zich weer verzamelen in Davos voor het World Economic Forum, komt Oxfam Novib vandaag naar buiten met hun jaarlijkse overzicht over de ontwikkeling van rijkdom en armoede. Voor de 10e keer doen ze dat. En daaruit blijkt dat de rijkste 1% van de wereldbevolking het vermogen met 26 biljoen dollar zag groeien. Dat is dus 26.000 miljard. En de onderste 90% van de wereldbevolking die mocht slechts 4 biljoen bijschrijven. Kortom, de kloof tussen arm en rijk neemt nog steeds toe. En dat heeft grote gevolgen, zegt Esmee Berghout van Oxfam Novib op Radio 1.
Wat we zien op het grotere plaatje is dat extreme ongelijkheid en ook de extreme rijkdom die er wereldwijd is onze samenleving ondermijnt. Er is een enorme relatie tussen veel geld hebben en ook veel macht en invloed hebben. Dus het is slecht voor onze democratie. En ook elke euro die weer bij de rijkste 1% terechtkomt, die komt dus niet bij mensen terecht die eigenlijk veel harder nodig hebben. Dus het houdt de armoede ook in stand.
Ja, en ook in ons land neemt de kansenongelijkheid toe naarmate de vermogensverdeling ongelijker wordt. Daarom zegt Oxfam Novib, ja, we moeten de rijken snel veel meer gaan belasten. En is dat nodig? Daar wil ik graag met jou over praten. Het komende half uur, is dat nodig om te doen om zo de ongelijkheid te verminderen? Of is er eigenlijk altijd al een verschil geweest tussen mensen die rijk zijn en arm zijn? Mensen die misschien, ja, je zou kunnen zeggen, succesvol zijn en dat niet zijn of iets dergelijks. Is rijk zijn een beloning van dat succes en moet je dat afstraffen of niet? Ons breekijzer, extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moet er nu echt paal en perk worden gesteld aan de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk? En zou misschien een bestaansmaximum daarbij kunnen helpen? Hebben we een weekje of twee geleden al over gesproken in deze uitzending. Of moeten we dat niet willen? Al die maatregelen om het rijke mensen moeilijk te maken en verdwijnen op die manier misschien rijke mensen het land uit. En misschien hebben we die ook wel ergens voor nodig. Want dan doe je misschien toch wel iets goed, of niet? Nou, daar gaan we over praten. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer, extreem rijk worden moet mogelijk blijven. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. Noem nog één keer het nummer 020-468-4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Erika Verdegaan. Zij is econoom, publicist, heeft meerdere boeken geschreven over onder andere rijkdom, rijk worden, rijk blijven. Ja. Goedemorgen, Erika.
Goedemorgen.
Extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Wat vind jij?
Nee. Oh. Er is hier namelijk echt iets belangrijks aan de hand. En in iedereen kan ik aanraden om in dat rapport van Oxfam Novib te kijken. Daar staat een grafiek. En daar kun je in zien dat sinds 1980... de percentages die geheven worden aan belasting op inkomen, vermogen, erfenissen en bedrijven extreem zijn gezakt. Zeg maar pakweg van 50% naar 10% over de jaren heen. Dus er is echt iets aan de hand. Ja. En als je dit verder doorlaat gaan, het is natuurlijk een feit, als je heel rijk bent, kun je invloed kopen. Ja. Lobbyisten, je kunt ook adviseurs inschakelen die je nog rijker maken, en je blijft maar rijker worden. Dus er moet op een gegeven moment, deze tendens moet mijns inziens worden gekeerd, anders lopen samenlevingen over de hele wereld schade op.
Ja, want het dalen van die belastingtarieven is ook direct gevolg van die, van het geld dat je macht hebt, van het feit dat je macht hebt als je geld hebt.
Ik denk dat het ook een gevolg is van globalisering. Want je ziet het vaak ook bij bedrijven. Neem bedrijven, als die bijvoorbeeld meer belasting moeten betalen in Nederland, gaan ze al gauw dreigen van, nou, dan ga ik naar een ander land. Ik denk ook dat, kijk, voor rijken die goed geadviseerd worden, die miljarden bezitten, Die kunnen gewoon zeggen, nou, als het mij hier niet bevalt in dit land, want ik moet te veel betalen, dan vertrek ik toch gewoon naar een land waar ik bijna niks moet betalen. Ja. Je reist gewoon wat de wereld rond. En ik denk ook, als je hier iets aan wilt doen, moet het multinationaal, globaal, over de hele wereld. Net zoals nu geprobeerd wordt om die minimale 15% belasting te laten betalen door hele grote multinationals. Dat wordt nu ook aangewerkt.
Ja, er zijn 140 landen die er afspraken over gemaakt hebben. Zo'n minimum winstbelasting. Ja.
Is er nog niet helemaal.
Nee, ik snap het. Dan wil ik zo meteen even met jou naar de details kijken. Maar heel kort nog, voor nu, als je zegt van we moeten de rijken meer gaan belasten, zeg je dan alleen we moeten de allerrijkste, bij wijze van spreken, kaal plukken? Of geldt dat ook voor mensen die toevallig een erfenisje en een huisje en dan heb je opeens een paar ton op de bank?
Nee, natuurlijk niet. Okay. Want je moet mensen hun ambitie niet ontnemen. Mm-hmm. Maar het gaat hier om. Kijk, Nederland heeft 45 miljardairs. Wereldwijd zijn het er 2700. Ik denk voor mijn gevoel, kijk, een miljard, hè, even, dat is 1000 keer een miljoen, dat is best heel veel. Dus om nou bijvoorbeeld zo rijk te zijn als Elon Musk, ik moet zeggen, leuke man, creatieve man, maar hij kan gewoon Twitter kopen en hij kan ook invloed kopen via zo'n. Dus dat is niet democratisch. En ik denk dat heel veel mensen toch wel graag in een democratische samenleving willen blijven leven.
Laten we zo even praten over de details, hoe je dat kan aanpakken. Dan eerst maar eens naar Cas. Is Elon Musk een leuke man? Even als een soort byline.
Ik vond hem vroeger heel erg leuk. Ja. Omdat het gewoon inderdaad wel. Hij heeft een hele interessante ambitie met SpaceX natuurlijk.
Ja. Maar hij werd ook wel Twitter te slopen nu, geloof ik.
Ja, en ook de dingen die hij tweet worden steeds meer op het randje. Dan denk ik, waarom?
Oké, dat is voor een andere keer. Extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Wat vind jij?
Nee, dat vind ik ook niet. Mm-hmm. Ik vind dit weer een symptoom van het onverbreidelde kapitalisme. Het eet zichzelf eigenlijk op. En zolang dit maar doorgaat, zul je in een vicieuze cirkel blijven van mensen die steeds rijker worden, die steeds meer willen, die met een oud systeem steeds rijker worden. Mm-hmm. Maar we moeten denk ik steeds meer gaan afvragen of we dat wel willen als samenlevingen. Want ik denk dat je eigenlijk alleen maar winnaars en verliezers krijgt hierbij.
En moet het dan een soort egalitaire samenleving zijn waarbij alles netjes eerlijk uitgesmeerd is en iedereen hetzelfde heeft? Of ook dat ook weer niet?
Nee, maar ik denk wel dat de fundamentele basis nu weg is of aan het verzakken is. En die moet weer hersteld worden. Zodat iedereen ook gelijke kansen heeft om überhaupt rijk te worden. Want dat kan eigenlijk helemaal niet.
Wat vind jij?
Ja, ik ben het met Cas eens. Ik ben het oneens met de stelling. We hebben gewoon te maken met enorme scheefgroei. En de meest rijken die worden steeds rijker. En tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die onder de armoedegrens leven. Er is gewoon een punt waarop je. Ja, je hebt gewoon. We hebben gezien de eerste 6 dagen van dit jaar. Zijn er allemaal CEO's geweest die binnen die 6 dagen het minimumloon van een heel jaar erdoorheen hebben gehaald. Ja, precies. Nou ja, je hebt dat geld gewoon niet nodig om goed van te kunnen leven. En we zien nu ondertussen wel dat er mensen zijn die dus gewoon niet rond kunnen komen. De helft van de jongeren op dit moment kan niet of nauwelijks rondkomen. Ja, dat is gewoon heel erg veel. En als je ziet dat er dus wel miljoenen of miljarden verdwijnen in de zakken van mensen die soms ook gewoon werknemers uitbuiten eigenlijk. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg scheef.
Ja, en ook als je ziet het verhaal van inderdaad wat Erika net zei, er zijn enkele honderden of misschien een paar duizend miljardairs en er zijn 280 miljoen mensen die honger hebben of aan armoede lijden. Dat is natuurlijk heel, heel erg zwart-wit.
Ja, en voor dat hele kleine clubje bovenaan de top, die voelen er bijna helemaal niks van als zij iets meer moeten gaan inleveren. Ja. En daarmee kunnen we wel gewoon heel veel problemen onderaan voorkomen. En ik denk dat als je heel veel geld hebt, dat dat ook gepaard gaat met een bepaalde verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En we zien nu eigenlijk elke keer dat die verantwoordelijkheid dus niet wordt genomen voor dat kleine percentage bovenaan. Dus dan is het niet zo gek dat we gaan zeggen, nou, dan gaan we daarop ingrijpen.
Hm. Erika, Oxfam stelt voor, we moeten dus meer belasting gaan heffen, bijvoorbeeld door de belastingtarieven voor de hoogste inkomens naar tenminste 60% te brengen. Zou dat zodanig aan de dijk zetten?
Ja, zeker. Ja. Want dan krijg je meer een situatie zoals in de vorige eeuw, dat te veel verdienen of te veel rijkdom hebben, dat ontmoedigd wordt. Dan heeft het. Kijk, als je over elke extra euro die je verdient of die rijker wordt door vermogenswinsten, als je daar een flink bedrag aan de staat moet betalen, dan heb je er gewoon minder zin in.
Ja. Maar je zou kunnen denken, misschien dat wel allerlei vormen van creativiteit en dergelijke een beetje, dood slaat. Want als je toch geen geld mee kan verdienen.
Nee, natuurlijk is dat niet zo. Kijk, ik vind in deze discussie moet je dan niet meteen denken van, elke miljonair moet nu bang zijn dat alles afgepakt wordt. Uh-huh. Tuurlijk niet. Er is echt iets aan de hand. Er zijn gewoon op de wereld veel te veel superrijke mensen die zo rijk zijn, ja, dat ze onaantastbaar worden. En dat is ook maatschappelijk onaanvaardbaar. Ja. Dat op een gegeven moment pikken mensen het gewoon niet meer. Ja.
Okay.
En als je eenmaal zo rijk bent en je hoeft er heel weinig over te betalen, dan wordt die kloof als vanzelf, dat doet dat rapport ook een toekomstvisie, mm-hmm, wordt als vanzelf steeds sneller, steeds groter.
Ja, je ziet ook
omdat
grafiekjes.
Het is net een soort sneeuwbal,
ja,
zeg maar.
Ja, je ziet ook heel
die steeds groter wordt.
Grafiekjes, ja, dat in het rapport staan. Vanaf welk bedrag zou jij zeggen dat iemand superrijk is?
Ik zelf denk ik nou vanaf een 500.000.
Ja,
zoiets?
Precies. Ja. Ik zie
gevoelsmatig. Uh-huh. Dat is mijn. Ja,
Kas, ik zie je knikken.
Ja, ik zou hem zelfs iets aan onderstellen. Iets van 100 miljoen. Wellicht.
Dat je er dan al bent. Ja.
Ja, ik bedoel, wanneer. Dan ben je er toch wel. Ik bedoel, dan kan je, uh-huh, gaan investeren en kan je nog rijker worden.
Ja, veel van die superrijken zitten in de technologie sector, denk ik. Hoe kan dat?
Ja, hoe dat komt?
Ja.
Ik denk door hele snelle groei en hele snelle beursgangen, en dat ze daardoor heel snel rijk zijn geworden. Mm-hmm. Ik denk dat is, zeg maar, voor je innovatie een goed begin. Maar wanneer je eenmaal die marktwerking hebt, of wanneer je eenmaal zo groot bent, ja, dan kan je wel je vraagteken zeggen van waar is eigenlijk de marktwerking gebleven?
Ja.
Dus ja, ik zou daar ook meer regulatie willen zien van überhaupt investeringen in grote multinationals.
Ja, want daar is eigenlijk ook Elon Musk misschien ook een goed voorbeeld, hè, van hoe het ook volledig verkeerd kan gaan.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heeft hij Twitter nu gekocht met zijn Tesla-aandelen. Dus,
ja, en hij sloopt een heleboel, maar hij past allemaal rare dingen aan.
Precies.
Dus ja. Een soort dictator zit daar nu.
Ja, en ja, wie gaat hem nu op het matje roepen?
Ja, precies, want niemand is machtiger dan hij. Nou, laten we kijken hoe onze bellers erover denken, onze luisteraars, ons breekijzer. Extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Wat vind jij? 020-468-4x0. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik denk van wel. En ik denk dat ook superrijken nodig hebben. Mm-hmm. Zij zijn namelijk daardoor onafhankelijk. En ze zijn in de Musk, in de Twitter. Hij wordt heel bekritiseerd. Maar hij heeft wel dat de Twitter-files openbaar kunnen maken, omdat hij onafhankelijk is.
Mm-hmm.
En ook als je kijkt naar SpaceX, doordat hij gewoon een vrije cashflow had, kon hij gewoon de ene naar de andere raket laten ontploffen. Waardoor hij uiteindelijk veel goedkoper, veel efficiënter dan NASA en ESA bij elkaar kan vliegen.
Ja. En voegt dat iets toe wat hij allemaal doet, inderdaad?
Nog één keer?
Voegt dat iets toe wat hij allemaal doet?
Oh, zeker. Want de efficiëntie van de lanceringen is veel beter. Als je kijkt naar Starlink. Ja, dat is een project voor de vrijheid van de wereldbevolking. Iedereen kan communiceren.
Ja.
Dus het zijn fantastische projecten. En ik hoor allemaal kritiek op de elite, maar dat is kritiek op de politiek. De politiek die kan iedereen altijd ten gronde richten. Dus als je niet eens bent met de elite, dan is één wet goed genoeg om ze kapot te maken. Dus ja, kijk niet naar de elite, laat hun vrij. Mm-hmm. Maar kijk naar de politiek en stel hun verantwoordelijk wat te doen.
Duidelijk, gaan we zo bespreken. Ook waarom dat dan maar niet lukt, terwijl wel zoveel mensen zeggen dat het nodig is. Gerard, goedemorgen. Gerard, ja. Hallo, zeg het maar.
Ja, hallo.
Hallo, zeg het maar.
Ik ben het er helemaal niet mee eens. Okay. Want, alle economieën, die zijn allemaal begrensd. En de superrijken, die zorgen ervoor dat er dus aan de andere kant van het lijntje veel mensen gewoon doodgaan.
Ja. Dus die zorgen voor disbalans in het systeem eigenlijk.
Ja, precies.
Ja.
Ik vind het gewoon een immoreel systeem die ze nu eigenlijk in zand houden.
Ja.
Ja.
Zolang er mensen doodgaan aan honger, moet het niet toegestaan zijn dat je 500 miljoen hebt, bij wijze van spreken.
Nee. En dat is ook helemaal niet nodig, hoor.
Want
kijk, uiteindelijk is het zo dat je toch, als je tenminste een beetje belang hecht aan dat wij dus aan beschaving doen,
mm-hmm,
dan zou je toch iets moeten tonen, ja, dat die beschaving, waar die beschaving uit blijkt.
Ja, en dat is nu heel erg krom, dus dankjewel voor het bellen. Steven, goedemorgen.
Ik denk dat het gewoon moet blijven kunnen.
Mm-hmm. Waarom?
Nou, omdat misschien eigenlijk wel mensen zijn die daar voor heel zuinig geweest zijn en gewoon niet hun geld over de ballen gegooid hebben aan allemaal onzin.
Ja, en die dan toevallig daarna daarmee een miljard verdiend hebben.
Nou ja, weet je, het is, ze doen ook hele bijzondere dingen, hè? Uh-huh. We hadden het over meneer Musk. Nou, die doet hele bijzondere dingen. Die zet een elektrische auto op de kaart. Ja. Misschien komen er wel nog veel meer geweldige dingen uit voort. Ja. Uit wat mensen die heel rijk zijn kunnen doen.
Ja, en jij zou dus graag zien hoe dat afloopt. Dus dankjewel, Steven.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Ook bij mij is Erika Verdegaal, econoom, publicist. We praten over ons breekijzer. Extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Als je wil reageren, pak je telefoon, bel 020-468-4x0. Zometeen laat ik nog een paar bellers aan het woord. 020-468-4x0. Een van de bellers net, Jasmin, zei van ja, we moeten toch maar eens kijken naar de politiek. Ik heb nou niet het idee dat er elke week mensen op het Museumplein of op het Malieveld staan om te demonstreren tegen de enorme ongelijkheid op dit onderwerp. Hoe kan dat? Terwijl ja, wel heel veel mensen het heel belangrijk vinden.
Ja, ik denk dat mensen zelf ook gewoon te druk zijn met werken.
Ja.
Maar ik denk, ik ben het er op zich wel mee eens dat we zeker ook moeten kijken naar de politiek. Wat ik net ook zei, het is, als je rijk bent en je hebt heel veel geld, dan heb je ook een verantwoordelijkheid. Als die niet wordt genomen, dan moeten we gaan ingrijpen. Mm-hmm. Dus dan is dat aan de politiek. Maar ja, die primair ligt die verantwoordelijkheid denk ik wel bij mensen die rijk, bij mensen zelf die rijk zijn. Want mm-hmm. ja, je hebt ook gewoon heel veel macht.
Ja, en als je dan een type als Bill Gates bent, die zegt van nou, ik ga alles de komende jaren weggeven, of in ieder geval het grootste deel weggeven aan filantropie of iets dergelijks. Is dat een goede manier? Of is dat, moet je het eigenlijk gewoon wel via de belastingen willen regelen?
Nou, ik denk inderdaad dat we meer moeten richting een progressief belastingstelsel. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je ook moet afstaan. Mm-hmm. En dat ik vind ook dat je vermogen gelijk moet belasten als werk. Maar er zijn ook voorbeelden van inderdaad mensen die heel erg rijk zijn, die ook iets goeds doen met hun geld.
Ja.
En bijvoorbeeld zeggen, ik investeer al mijn winsten in zaken tegen klimaatverandering bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Denk je dat het zin heeft als we dit als landje in ons eentje doen? Of slaat dat helemaal nergens op en moet je dit minstens Europees doen? En misschien, wat Erika net ook al zei, nog wel groter, net zoals dat minimumwinstbelastingverhaal.
Ja, ik denk dat Erika wel een punt heeft dat dit echt een mondiaal probleem is en dat je dat dus ook mondiaal zou moeten aanpakken. Tegelijkertijd denk ik ook dat dat ons als Nederland niet zou moeten weerhouden om bijvoorbeeld meer te gaan werken richt naar een progressief belastingstelsel. Ja. Dus het is en-en.
Maar ja, als ik dan een paar honderd miljoen heb, dan ga ik inderdaad in Duitsland wonen. Bekijk het dan maar.
Nou, ik vind dat ook een beetje simpel altijd. Wordt altijd dan door bedrijven heel snel gedreigd met we gaan weg. Ja. Terwijl dat valt.
Of we vinden de CEO niet als hij niet genoeg verdient. Dat
ja, is gewoon, meestal is dat gewoon niet waar.
Nee.
En iets als een erfenis bijvoorbeeld, ja, ik zou ook zeggen, belast dat gewoon. Want dat is niet iets waar je voor hebt moeten werken.
Ja, en de tegenstanders zeggen dan weer, ja, maar er is al belasting over gegeven.
Ja, maar goed, niet door jou.
Nee, door iemand anders, precies. Ja, Erika, zie jij trouwens kans dat dat misschien een keer gaat lukken? Hè? Net zoals dat minimumwinstbelastingverhaal, die 15%, dat we ook zoiets gaan afspreken?
Ik denk dat het een moeizame weg is, maar dat het absoluut gaat gebeuren.
Oké.
Omdat mensen die zich hierin verdiepen, kijk, bijna de hele wereldbevolking zal het hiermee eens zijn.
Uh-huh.
Het is gewoon een klein clubje mensen die superrijk. Want daar gaat het over. Het gaat niet over mensen met 10 miljoen.
Nee.
Het gaat over superrijken.
Ja.
Die beslissingen kunnen beïnvloeden. Want daar zal toch bijna de hele wereldbevolking het mee eens zijn. 99%. Dus als democratieën een beetje werken, dan denk ik dat dit zou moeten gaan gebeuren. Ook in Nederland. Want ook in Nederland is de kloof tussen arm en rijk, die groeit.
Ja.
En je ziet ook, als je dus erg rijk bent, dan huur je een adviseur in om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Ik heb wel eens een belastingadviseur horen zeggen, ja, ik vind belasting betalen puur onteigening.
Oh ja.
Nou, als je zo iemand inhuurt, dan gaat hij voor jou lekker aan het werk om je zoveel weinig mogelijk te laten betalen.
Ja.
En zo iemand die een minimuminkomen hebt, zal zich zoiets nooit kunnen permitteren om overal onderuit te kunnen komen.
Ja, en je betaalt die belastingadviseur lekker goed en dan betaal je die een ton per jaar, bij wijze van spreken, en dan hou je er zelf tientallen of honderd miljoen over.
Ja, precies.
Cas, er wordt ook voor gepleit bij het Oxfam-rapport van ja, we moeten dus dat geld gaan afromen bij die allerrijksten en dat moet ten goede komen aan het eerlijker maken van de wereld. Is dat inderdaad slim om dat zo te doen? Moet je geld dat je bij allerrijksten weghaalt oormerken voor een eerlijkere samenleving?
In essentie denk ik wel, ja. Ja, ik bedoel, als je kijkt naar alle bezuinigingen in de zorg of op de landmacht, er zijn echt wel gewoon plekken waar geld nodig is. En we hebben nu al jarenlang geen belasting of een rechtvaardige belasting geheven op rijke bedrijven of rijke individuen. Mm-hmm. Zo, ja, dus ja, ik denk wel dat je echt nu de link moet gaan leggen met wat je met de opbrengst kan doen, kan je eigenlijk meteen investeren in een betere en eerlijke samenleving.
Zullen we nog naar een paar bellers kijken?
Uiteraard, ja.
Joachim, goedemorgen.
Ja, hallo.
Hallo.
De belastingverhoging, dat gaat natuurlijk niet werken voor de criminelen, want die betalen sowieso geen belasting. Uh-huh. En wat geld doet, is een mens vooruit brengen die een moraal heel lage standaard heeft. En want hoe kun je heel veel geld hebben en tegelijkertijd naar Afrika op vakantie gaan, waar zoveel armoede is? Uh-huh. Dus geld heeft een functie, namelijk een soort balans in een hele rare tegenstelling tussen de criminaliteit en de mensen die macht hebben.
Maar misschien wel een beetje een doorgeslagen balans.
Ja, dat is zo. Ja, maar dat krijg je door het snelle geld. Dus wanneer je snel geld verdient, krijg je een onbalans.
Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Even kijken. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Ik heb eigenlijk super trots om dit te horen van jullie. En alle mensen, het panel enzovoort.
Oh ja.
Ja, precies. De balans is doorgeslagen. 1% heeft, ik geloof, de helft van de wereld. En de andere helft moet het doen met niks.
Ja, zoiets.
Maar ik vraag me dus ook af, als kikkerlandje Nederland, wat onze Tweede Kamer daar dan aan doet.
Ja, nou, laten we het daar zover hebben wat onze Tweede Kamer daar aan doet. Dankjewel voor het bellen. Even kijken, doe nog 2 of 3 bellers. Even kijken, Theo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Theo van Assen hier. Wie heel rijk is, wie het breed heeft, laat het breed hangen, zegt het spreekwoord. En ik vrees dat als we zo doorgaan, dat er een enorme sociale ontwrichting ontstaat. Een paar feiten op een rij, allerlei problemen als klimaatverandering, afkalving van vruchtbare delta's, enorme overstromingen, gigantische bosbranden, enorme hoeveelheden grond worden onbruikbaar. Dan komt meneer Poetin die er nog eens een leuk schepje bovenop doet. Ja. En zo nog wat van dat soort grapjassen. Het gevolg zal zijn gigantische vluchtelingstromen. En waar komen die heen? Nou, dan kun je 3 keer raden. Uh-huh. Maar dat is dus altijd Europa en misschien nog wat Noord-Amerika. En misschien dat Australië ook nog een portie krijgt.
Wat is je punt?
Als daar tussen de boel nog niet in de brand staat. Dat betekent dat de koek steeds kleiner wordt voor een zeer snel groeiende bevolking hier in dit gebied in ieder geval. En dat gaat leiden tot gigantische sociale ontwrichting, tenzij we een rem zetten op excessieve rijkdom.
Ja, en dat is dus hard nodig wat jou betreft. Tot slot nog even kort naar Fred van der Laar uit Den Bosch. Dag Fred.
Dag Fred, dag
Iwan. Nee, jij bent Fred, ik ben Iwan. Nou, zeg het maar.
Dat is waar. Ik zit de boel weer om te draaien. Het is een gegeven dat sommige mensen erg rijk zijn. En daar kunnen we niks aan veranderen. Net zoals oorlog. Oorlog bestaat en dat komt en dat gaat weer weg. Mm-hmm. Als ik morgen met de Eurojackpot meedoe, en dan is de kans aanwezig dat ik 120 miljoen euro win. Mm-hmm. En dan ben ik multimiljonair.
Ja.
Nou, dat is toch fijn? Daar kan toch niemand iets tegen hebben? En dan heb ik het erg breed en dan laat ik het ook breed hangen ook. En daar genieten een heleboel mensen van.
Ja, maar misschien dat het ook wel goed is dat je dan wel lekker veel belasting gaat betalen.
Ja, daar heb ik dan geen problemen mee. Nee. Dan vraag ik een adviseur die mij voor mij gaat lobbyen. Dank. En die zet ik dan in om nog meer geld te verdienen.
Ja, nee, ik snap het. Duidelijk, Fred. Dank en succes met de Eurojackpot. Ben heel benieuwd. Als je hem wint, laat het even weten, want dan gaan we even koffie drinken. Tot slot, Erika. De vraag net van een van de bellers. Gaat de Tweede Kamer hier iets mee doen? Nou, dit wordt nu gepresenteerd in het kader van het World Economic Forum, waar alle machtige, invloedrijke mensen samenkomen. Ze doen dit voor de 10e jaar op rij, Oxfam Novus, zo'n rapport. Gaat hier ook daadwerkelijk iets mee gebeuren? Of hebben wij dit gesprek volgend jaar op 16 januari weer met dezelfde cijfers?
Iedereen die luistert kan daaraan meewerken, want er staat een petitie op die website van Oxfam Novus. En die kan je dus tekenen. En als er 10.000 handtekeningen is, dan moet de Kamer er wat mee gaan doen. Kijk. Nou, dus, ja.
Hebben jullie al getekend hier in de studio?
Nee, nog niet. Maar dat kwam echt alleen omdat ik met deze uitzending bezig was. Dus
Kast, ga je tekenen?
Ik ga sowieso tekenen.
Nou, dat zijn al twee handtekeningen. Dank Erika Verdegaal. Fijn dat je bij ons was. Economisch publicist. Ons breekijzer vandaag. Extreem rijk worden moet mogelijk blijven. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik met Jasmin en Kas verder praten over het nieuws van de dag. Over zonnepanelen. Bezit daarvan zal voortaan minder voordeel opleveren. Is dat nou al zo slim als je groene energie wil aanmoedigen? En betaald voetballers die meegokten op hun eigen wedstrijden. Mag niet volgens de sportregels, maar volgens het strafrecht blijkt er niet zoveel aan de hand te zijn. Dat is een beetje onhandig. Toch gaan we zo meteen over praten in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Kas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. En Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Young & United. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met zonnepanelen. Want mensen die zonnepanelen hebben, die mogen de opgewekte stroom straks minder wegstrepen of minder salderen, terugleveren aan het net tegen de stroomprijs die ze afnemen. De afbouw van die salderingsregeling krijgt morgen in de Tweede Kamer vrijwel zeker steun, schrijft de Telegraaf vandaag. Wie saldeert krijgt nu nog 100% van de prijs die zij betalen, inclusief energiebelasting, terug. Zo'n 22 cent per kilowattuur. Die regeling heeft ook best wel een goed resultaat gehad, want dankzij die steun zien we steeds meer zonnepanelen in het land. Maar de regeling is door de hoge energieprijzen en de steeds goedkopere zonnepanelen nu niet meer nodig. En dus is het voorstel om dat af te gaan bouwen, zodat in 2030, 2031 helemaal klaar is. Elk jaar 9% eraf en daarna is het opeens op nul. Ik ben heel benieuwd of jullie het een goed idee vinden, Kas. We willen dat heel erg gaan stimuleren, onder andere financieel, dat je die zonnepanelen op je dak legt en nu zeggen, nou, het is genoeg geweest en dat geld heeft er niet meer nodig. Zoek het maar uit.
Ja, ik vind het een beetje een vreemde maatregel die nu wordt genomen. Want ja, wat betreft de energietransitie, we zijn er nog lang niet. En nu gaan we consumenten, zeggen we met als excuus, er zijn nu hele hoge energieprijzen, dus valt het wel mee hoeveel. Dus het is veel voordeliger om die zonnepanelen te hebben. Maar ondertussen, ja, hoeveel procent groene stroom hebben we nou eigenlijk? En hoeveel is daarvan van consumenten en hun zonnepanelen?
Ja. En ja, dus beantwoord de vraag maar.
Oh, ja, dus ja, ik vind het een vreemde zaak dat dat nu wordt afgeschaft.
Ja, je zou het moeten blijven stimuleren, ook al zijn de energieprijzen hoog.
Ja, precies.
Ja, en ze denken wel naar over andere manieren om dit te gaan stimuleren. Maar ja, dan zou je denken, als je toch al een manier hebt, laat die lekker in stand dan.
Ja, inderdaad. En breid het misschien uit. Kijk nou ook naar isolatiemaatregelen, et cetera.
Ja, ik zei het al, als de Tweede Kamer instemt, dan wordt die salderingsregeling in stappen dus afgebouwd. De eerste trein naar beneden is dan over 2 jaar. Die is meteen fors. Er wordt dan 1/3 minder vergoed. En tot 2031 vervolgens ieder jaar bijna 10% eraf om uiteindelijk op nul uit te komen. Ik zou hem, als ik nu net zonnepanelen neergelegd heb, zou ik me wel een beetje bekocht voelen, Jasmin. Dat je toch rekening houdt met dat je er wat voor terugkrijgt als het ooit een keer zonniger wordt.
Ja.
En dat is dan opeens over 2 jaar. Verandert dat fors?
Ja, het is echt best wel fors inderdaad. Meteen 36% eraf. Ja. Kijk, de argumentatie is inderdaad van, de energieprijzen zijn nu heel erg hoog, dus we hoeven het niet meer te stimuleren. Ergens is dat misschien wel een beetje te volgen, omdat mensen misschien alsnog zonnepanelen gaan aanschaffen. Maar ik denk juist ook voor mensen die een wat kleinere portemonnee hebben, dat het wel heel belangrijk is om nog steeds die verduurzaming te stimuleren. Dat als dit inderdaad wordt ingestemd, dat er wel gekeken moet gaan worden van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we energiearmoede wel gaan voorkomen.
Ja, bijvoorbeeld in de aanschafprijs van die dingen of zo?
Of je kunt iets doen met inkomensgrenzen, dat je dat gaat heroverwegen. Dus dat je gaat kijken waar je wel of geen steun gaat bieden. Daar kun je iets mee doen.
Ja, ergens misschien is het ook wel een soort blessing in disguise, want we hebben vastlopende stroomnet en dergelijke. Dus ja, dat iedereen dat terugleveren, daar moeten we misschien wel eens een keer mee stoppen.
Waarom?
Omdat die stroomnetten dat allemaal niet aan kunnen. Er zijn allerlei bedrijven die staan op wachtlijsten. Er zit de stroomnet hartstikke vol. Is dat nou zo slim dat alle consumenten ook allerlei dingen gaan terugleveren aan het net?
Nou, Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Wat zegt dat over de netbeheerders?
Nou ja, heel veel. Dat er te weinig gedaan wordt eraan.
Ja, want deze regeling is al vanaf de rest afgekracht. Mm-hmm. En je kan je vergiftiging innemen dat het dit op een gegeven moment een heel groot ding wordt binnen je energietransitie. Ja. Dus waarom is die aanpassing niet gedaan? Waarom is daar geen innovatie in?
Ja, waarom is dat systeem er niet klaar voor? Of we moeten dus allemaal accu's in ons huis gaan schroeven. Dat we zelf stroom opsparen, wat we van dak halen. En dat je dat gaat gebruiken als er geen zon is.
Ja, ik denk dat dat wel een van de oplossingen is. Ook de decentrale opslag in een buurt of iets dergelijks. Daar geloof ik ook wel in.
Ja, dus meer dan dit. Of
het is niet alleen de consumenten. Het is ook natuurlijk het is het hele speelveld van actoren in die energiemarkt.
Ja. Maar ik weet niet, een accu in mijn huis, als ik een accu wil aanschaffen, ja, ik weet niet of ik daar wel het geld voor heb. Dan moet je ook
maar.
Ja, dat moet je ook. Precies, dat moet je ook maar net aankunnen. En dat kan gewoon niet iedereen.
Nee, dus je zegt deze manier eigenlijk lekker behouden en zonnepanelen aanschaffen, aantrekkelijk houden op deze manier.
Ja, absoluut.
Hoort. Dan gaan we praten over. Dit soort spotjes, je kent ze wel. In en win vanaf mijn droom. Ja. Geen pet, want nu heb ik de kroon. Ik zie hier een redactie losgaan. Ja, heel mooi. Koning Toto, de reclame voor spotjes. De reclames voor gokken op onder andere voetbalwedstrijden en elk andere mogelijke sportevenement dat je wil. Wat blijkt nu uit onderzoek van de NOS? 25 sporters uit het betaald voetbal hebben de afgelopen maanden meegespeeld. En dan gaat het dus om wedstrijden waarin zij zelf speelden of uit hun eigen klasse. Meldt de NOS op basis van documenten die de omroep in handen heeft. Dat is strafbaar volgens de voetbalreglementen vanwege het gevaar van matchfixing. Een speler zou natuurlijk kunnen proberen de uitslag van het duel te beïnvloeden, omdat hij daar zelf belang bij heeft. Het waren de gokkantoren zelf die aan de bel trokken trouwens. Die hebben dus melding gedaan. En nu blijkt dat daar dus 25 spelers zijn, ook uit de hoogste regionen, die hebben gegokt op de wedstrijd waar ze zelf inspelen. Dat is toch wel opvallend, hè? Dan zou je denken, als je een beetje een topvoetballer bent, dan heb je best een aardig inkomen. Over nog maar even dat eerste half uur gesproken. Moet je dan de boel nog gaan proberen te beïnvloeden via gokkantoren?
Nee, lijkt mij niet. Nee. Rupsje nooit genoeg. Ik denk dat die er wel echt de wet voor moeten aangepast worden. Want dit is gewoon misbruik maken van het systeem. Ja. Sowieso vind ik het vreemd dat gokken nu opeens weer zo wijdverspreid is sinds 2021. Dus.
Ja, onder andere vanwege de legalisering van online gokken. Hè. Dat is, en sindsdien hebben we er hartstikke veel reclames voor gezien. Eerst met allemaal BN'ers. Na een tijdje mocht dat niet meer. Het wordt wel langzaam wat minder, maar er wordt ook steeds meer gegokt inderdaad. De vraag is nou een beetje, is hier dan echt sprake van matchfixing? Nou, dat is maar moeilijk vast te stellen, zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de VU.
We weten op dit moment alleen dat het meldingen zijn van mogelijk ongebruikelijk, noem ik maar eventjes, transacties waarbij spelers betrokken zijn. Dan is het nog best een grote stap om dan ook vervolgens te gaan concluderen dat dus sprake is van matchfixing, want daar is meer voor nodig. Want dan moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat iemand omgekocht is, bijvoorbeeld.
Ja, ook zegt Olfers, het staat niet in het strafrecht nu, dus toch wat namelijk bizar, Jasmin, dat je dus dit blijkbaar volgens het strafrecht mag doen.
Ja, dat is inderdaad best wel een beetje gek. Ik vind het sowieso best wel onhandig van als je een profvoetballer bent en je weet dat je in een wedstrijd speelt, dat je daar dan vervolgens op gaat gokken. Dat is gewoon niet zo slim. Mm-hmm. En er wordt nu de voetbalbond die heeft aangegeven van ja, heel veel voetballers zijn er niet van op de hoogte. Ik denk dat ze inmiddels, nu zeker met dit nieuws, dat de meeste voetballers dit nu echt wel moeten weten.
Ja.
Dus ja, ik zou zeggen, ja, het is gewoon het is niet handig.
Nee, ik denk wel dat als je logisch nadenkt, dat je het ook wel zou moeten kunnen weten.
Dat lijkt mij eigenlijk.
Want je kan ik weet niet of jullie wel eens op voetbalwedstrijden of andere sporten iets met gegokt hebben.
Nee, ik niet,
maar naar verluid kan je daar op van alles en nog wat gokken. Hoe vaak mensen hands doen, hoe vaak mensen buitenspel zwalbes, weet ik veel. Ja, er zijn hartstikke veel dingen waar je natuurlijk zelf invloed op kan hebben.
Ja,
als jij gokt dat je drie keer hands aan de hand hebt, dan heb je dat, kan je dat zelf beïnvloeden. Oké, die gokkantoren, dat zijn natuurlijk best wel vaak een beetje de boefjes van deze industrie. Maar hier even niet, want die hebben zelf melding gemaakt van die misstanden. Maar die kunnen bijvoorbeeld vervolgens belangrijke informatie niet delen. Met de KNVB, bijvoorbeeld over namen die bekend zijn van spelers die gokken. Dan wijzen ze uiteraard naar privacywetgeving. Is dat belangrijk dat, ja, dat dit gewoon door bijvoorbeeld de politie of door het OM onderzocht wordt en dat de KNVB hier niet per se mee aan de slag hoeft?
Nou ja, kijk, als het echt zo is dat die voetballers het gewoon echt niet wisten. Kijk, nu weten ze het. En er is ook de voetbalbond die gaat nu ook allerlei cursussen of in elk geval voorlichtingen daarover geven. Dus nou ja, vanaf dat moment zou ik ook zeggen, nou dan kan je er ook op gaan ingrijpen.
Ja. Maak jij zorgen om die enorme hoos aan online gokkers, Ras?
Ja, ik wel. Ik denk dat het ook, zeg maar net als gamen of alcohol of andere verslavingsgevoelige onderwerpen, is gokken dat ook. Dus ja, ik maak me daar wel zorgen over dat het steeds wijdverspreider wordt, steeds meer mensen gaan gokken. Ja, wat betekent dat voor gokverslaving in Nederland?
Ja, Ja, en wat betekent het voor de schuldenproblematiek? Want de schuldenproblematiek wordt steeds groter. Mm-hmm. En zeker onder jonge mensen. Ja, als jij ziet dat jouw favoriete voetballer ook volop aan het gokken is, dan is dat natuurlijk niet een goed voorbeeld.
Nee, met allemaal gelikte spotjes en dergelijke. Ja. En misschien als je inderdaad nog financiële problemen hebt, dat je denkt van, goh, ach, een paar euro investeren, misschien word ik wel heel rijk. Ja. Waarschijnlijk niet. Maar ja, je komt snel in een neerwaartse spiraal terecht.
Precies.
Dus, voorlichting, waar zit het hem in?
Nou ja, voorlichting, maar bij die voetballers zelf. Maar inderdaad ook vooral bij jonge mensen. En ik denk, ja, rolmodellen, die moeten natuurlijk ook het goede voorbeeld geven. Dus een voetballer, die moet zeggen van, doe dit niet.
Nee, ja, ik denk dat die gokbedrijven er niet zo blij mee zijn.
Nee, dat denk ik ook niet.
Ik zou dit veel meer in gaan richten met de regulering. Dus gewoon een hard verbod op dit soort marketingcampagnes. En ook, denk ik ook gewoon, ja, ik ben van mening dat online gokken gewoon weer moet afgeschaft worden. Want het is nu al heel makkelijk.
Gewoon een vergissing geweest dat we dat gelegaliseerd hebben.
Eigenlijk wel. En tegen welk doel?
Nou ja, illegaliteit tegengaan. Dat mensen via duistere buitenlandse bureautjes dat gaan doen.
Ja, maar ja, wil je. En dan denk ik. Weet je kan dat ook gewoon geoblokken als overheid.
Ja, en dan nu, ja, precies. En dan nu zit je met heel veel meer mensen die dan wel legaal gokken, maar alsnog problemen hebben.
Precies. Ja.
Alright, we gaan even kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Cas, jij wil het hebben over een verhaal van Wired over ChatGPT. Vertel.
Ja, ChatGPT was afgelopen maand veel in het nieuws. Het is natuurlijk een hele coole bot waarin je gewoon kan praten en dan geeft hele nuttige antwoorden. Dit bericht is van Wired, groot Amerikaanse tech magazine. En daar wordt eigenlijk de vraag gesteld: wat wordt nou het praktisch nut van ChatGPT? Mm-hmm. Het is helemaal leuk dat je nu je essays kan laten schrijven door ChatGPT. Dat was vanochtend ook al op de NOS. Ja. Heel veel Nederlandse leerlingen gebruiken het ook. Uiteindelijk houdt het een keer op en is het niet heel erg praktisch. Bruikbaar. Mm-hmm. Dus ik vond het wel interessant, want er werd dus gesproken van, ja, waar wordt het dan, hoe gaat ChatGPT of OpenAI dit dan inrichten als winstmodel? En dat is eigenlijk nog onduidelijk. Microsoft heeft een grote miljardeninvestering gedaan. En die heeft ook aangekondigd bijvoorbeeld dat je het in Word of Excel kan gaan gebruiken.
Oh ja.
En daar zie ik denk ik ook wel de trend doorgetrokken worden. Dus ik denk dat een AI zoals ChatGPT wordt veel vaker gebruikt in een Word, in een Excel, misschien wel in in de juridische sector.
Ja.
Als hulpje op grote informatieverwerkingen.
Ja.
En natuurlijk zal dit natuurlijk ook een invloed gaan hebben op de zoekmachinewereld. Want het is veel leuker en ook misschien wel relaxter om gewoon als een normaal mens met iemand te chatten en een vraag te stellen en dan een heel logisch antwoord terug te krijgen. In plaats van dat je gewoon zoekresultaten krijgt, heel statisch, websitejes.
Ja. Ja, ik ben een beetje een nerd. Ik heb het al geïntegreerd in Google Spreadsheets. Maar ik zoek nog een beetje een toepassing. Wat is nou leuk handig om ermee te doen?
Nou, wat ik dus. Ik zei het eigenlijk ook al. De juridische wereld is een plek met heel weinig tech-innovatie. Uh-huh. En ik denk dat zo'n zo'n natural language processing algoritme, die kan gebruikt worden om bijvoorbeeld juridische teksten heel eenvoudig te maken en toegankelijker te maken voor het grote gros van de bevolking. Dat je jezelf al heel erg kan inlezen op wat je rechtszaak inhoudt, of wat een bepaalde wet inhoudt. Ik denk dat het daar echt heel veel potentie heeft. En ik denk ook dat je het kan gebruiken voor gewoon brainstormen. Gewoon een soort van als een creatieve hulpje.
Sparringpartner.
Precies,
oh, grappig. Oké, ik wil zo meteen even mee over praten hierover over de valkuilen. Maar eerst.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
Ik ga nu het draaiboek weer loslaten en dan ga ik wel weer lekker door de uitzending heen stuntelen. In mijn panel vandaag Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United, en Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Wat heeft je over ChatGPT? Jij zei vanochtend dat verhaal bij de NOS over scholieren die het gebruiken. Maak je daar zorgen om? Iedereen kan het gebruiken, je kan gewoon inloggen. Je kan waanzinnig leuke dingen doen, inderdaad verhaaltjes laten schrijven, fictie in de stijl van je favoriete schrijver bij wijze van spreken. Ja, je docent komt er nooit achter of je iets gedaan hebt of niet. Er zijn geloof ik ook wel weer tooltjes die proberen om dat wel te achterhalen, maar waar zie jij de valkuilen hiervan, van dit soort chat toepassingen?
Nou, ik denk dat dit is van alle tijden. Toen Google een ding werd, was iedereen bang dat het misschien wel wat misbruikt wordt voor je huiswerk, ja, of
Wikipedia.
Whatever. Wikipedia, dat soort dingen. Maar ik denk dat het probleem wel langzaam weggaat. Want wat je ook ziet, is dus dat ook de kwaliteit van de antwoorden niet altijd even goed is. Kijk, bijvoorbeeld, ik programmeer veel, ik gebruik het daarom ook in mijn werk. Maar de code die ik vaak terugkrijg uit de bot is niet per se altijd even goed. Je hebt wel een soort van menselijk oog nodig om te beoordelen of het wel klopt.
Ja.
En dan kan het met fictie leuk zijn, maar ja, als het eenmaal er echt om draait, denk ik niet dat het heel erg nuttig is. En dan heb je ook nog eens de bias in data eigenlijk.
Ja, precies, want het is gewoon een set enorme bak aan data.
Ja.
Ja. Interessant. Nou, ik ben heel benieuwd waar het gaat eindigen. Is bij FNV ChatGPT al om leuzen te bedenken of zo voor op borden? Of,
Voor zover ik weet niet. Maar ik heb zelf een achtergrond in het onderwijs. En ik moet wel zeggen dat als mijn leerlingen dat zouden gebruiken, en nou ja, als je als docent 30, 35 leerlingen in de klas hebt, dan kan je gewoon niet alle antwoorden controleren.
Nee.
Dus in dat opzicht denk ik inderdaad dat er wel een valkuil is. Leerlingen dus gewoon het werk niet goed doen.
Ja.
En dat er inderdaad een antwoord staat dat niet helemaal goed is, maar dat gewoon niet gecontroleerd wordt.
Ja, nou, moet je misschien toch wel over op mondelingen of iets dergelijks, toch?
Zo.
Ik zou inderdaad de les of de technieken om mensen te beoordelen gewoon te veranderen. Want het internet heeft die dingen al radicaal veranderd, dus dit zit er ook aan te komen.
Ja.
Nou, iets voor de onderwijssector ook om mee aan de slag te gaan. Jasmin, jij wilde het hebben over een artikel in de Volkskrant vandaag, over mensen die bij de NPO, de Nederlandse Publieke Omroep, werken. Die riskeren boetes van duizenden euro's als ze uit de school klappen over hun werk.
Ja.
Wat gaat daar mis? Of wat gebeurt daar?
Nou ja, je vat het eigenlijk al best wel goed samen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat medewerkers van de NPO, dus van onze publieke omroep, volgens hun contract een geheimhoudingsplicht hebben. Nou, die geheimhoudingsplicht, dat staat ook gewoon in de CAO.
Ja.
Maar wat daar nog bovenop komt, is dat in het contract van de NPO ook nog staat dat medewerkers dus een boete riskeren. En dan hebben we het echt over best wel flinke boetes ook. 5000 euro per overtreding en zelfs 1000 euro per dag. Nou, dat is best wel opmerkelijk. Sowieso omdat er dus geen maximum zit aan die boete. Maar wat ook opmerkelijk is, is dat het eigenlijk helemaal niet duidelijk is waar die grens dan precies ligt. Dus een medewerker die moet zelf inschatten wanneer het vermoedelijk zo zou zijn dat zijn of haar of hen leidinggevende ontevreden zou zijn met iets wat ze zouden zeggen. Mm-hmm. En dan mogen ze het dus niet zeggen.
Mm-hmm.
Maar dat zorgt natuurlijk voor een medewerker zorgt dat voor best wel een onveilige werksfeer. Want je weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat je wel of niet kunt zeggen. En het maakt ook dat je eigenlijk te maken hebt met een scheve machtsverhouding. En het zou in extreme gevallen ook best wel kunnen betekenen dat een leidinggevende die jou even gewoon niet zo ziet zitten, misbruik maakt daarvan.
Mm-hmm. Ja, en je moet dus zelf maar inschatten wat vertrouwelijk is of niet.
Ja.
En daar een goede inschatting in maken. De vorige voorzitter van de NPO, Sjoele Rijksman, die heeft dat ingevoerd omdat het verloop nogal hoog was toen bij de NPO.
Ja.
En zij dacht van het is toch misschien wel goed om dat even extra te beschermen. Ik kan me voorstellen dat het wel een afschrikwekkend effect heeft als je weet dat je duizenden euro's boete kan krijgen als je uit de school klapt of iets lekt wat je eigenlijk niet mag lekken. Dus misschien werkt het wel goed.
Nou ja, ik denk dat het zeker afschrikt, maar dat het gewoon doorslaat. En dat zien ze nu zelf ook in. Er wordt nu ook gekeken van dat moet gewoon uit dat contract. En zeker die boete en gewoon die vage omschrijving. Dat zorgt er gewoon voor, zeker ook als je het hebt over grensoverschrijdend gedrag binnen de media. Ja, dat zorgt gewoon echt voor een onveilige werksfeer. En dan is het voor medewerkers gewoon niet duidelijk wat ze wel of niet kunnen zeggen.
Ja.
En dat is gewoon. We hebben toevallig deze vrijdag komt vanuit de FNV zonder dat ik dat nu plug. Mm. Een onderzoek naar buiten over de media. Ik mocht daar niet zoveel over zeggen, maar ik mocht wel alvast zeggen dat daar wel uit naar voren komt dat het vaak juist ook leidinggevenden zijn die misbruik maken van hun positie. Mm. En dit soort dit soort dingen in een contract werken dat wel gewoon in de hand.
Ja, überhaupt niet doen dit soort clausules? Of kan dat wel, maar moet je er niet van die absurde boete? Het is op zich wel logisch dat er dingen geheim zijn binnen organisaties, toch?
Dat is ook logisch. Sommige dingen zijn inderdaad gewoon geheim, maar om dit soort extreme boetes en inderdaad ook van die vage omschrijvingen eraan te hangen, dat is gewoon niet goed.
Kijken we nog even wat de trending is op de socials. Nou, daar komt hij hoor. Ja, blijft een hit. En ook trending op Twitter vandaag. Hashtag Blue Monday, want dat is vandaag de meest deprimerende dag van het jaar. En als ik naar buiten kijk en naar het weer van de afgelopen dagen, dan denk ik, inderdaad, het is echt een kutdag. Verder is Kaag populair. Ze is helemaal klaar met rechtsextremisme in Nederland. Volgens haar bedreigen zij samen met de complotpopulisten de democratie. Ze zegt dat het aan ons is om dat niet langer toe te staan en roept mensen op om zich daar meer over uit te spreken. En Schatzoekers is trending op Twitter. Die hashtag in New York heeft een tip over een archeologische schat met onder andere mammoetslagtanden in de East River ervoor gezorgd dat mensen daar aan het zoeken zijn. Die kammen die rivier al wekenlang uit. En dat terwijl daar volgens het Natuurhistorisch Museum waarschijnlijk helemaal niets ligt. Even over Blue Monday nog. Hebben jullie daar last van?
Ik niet. Ik heb gewoon goed geslapen.
Ja, het is bovendien ook gewoon totale bullshit. Hè? Het is PR-praat en ooit bedacht om leuke rotzooi te verkopen. Wat heel succesvol is. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien wel erdoor laat beïnvloeden. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Ook niet als je hier naar buiten kijkt en je denkt van, goh, het is 7 minuten voor 12. Komt de zon nog een keer op?
Nee, ik bedoel, ik ga me niet druk maken om regen. Ik heb er toch een invloed op. Dus,
Oh, wat heerlijk.
Ja, ik heb wel altijd deze tijd van het jaar dat ik echt wel last heb van een winterdipje, hoor. Mm-hmm. Maar het is niet de Blue Monday, zelf. Ik denk niet dat het morgen minder is dan vandaag of beter.
En je gaat ook niet door Blue Monday allerlei rotzooi online kopen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar dan aangewakkerd door kooplust of iets dergelijks.
Nee.
In de Volkskrant komt een psycholoog aan het woord. Die zegt, ja, er is zelfs onderzoek dat suggereert dat er meer mensen in de zomer depressief zijn, omdat het contrast dan groter is met blije mensen, want die zitten allemaal gezellig op een terrasje terwijl ik depressief binnen zit. Dus Blue Monday, laat je niet foppen, er is helemaal niets aan de hand, behalve dat allerlei marketingmensen je geld afhandig proberen te maken. Tot slot nog eventjes over het volgende. Onbeperkt hoeveelheid vakantiedagen, dat klinkt heel erg interessant. Je hoort het steeds vaker. En ook Microsoft is sinds deze week om, althans in Amerika. Daar krijgen werknemers onbeperkt verlof om op die manier het vakantiebeleid een beetje te moderniseren. Toch reageert niet iedereen binnen het bedrijf enthousiast op het nieuws. Ja, een feestje voor werknemers zou je denken, maar wat valt er voor de werkgever uit te halen?
Iedereen is op het ogenblik hard bezig om goede mensen binnen te halen. En in ICT is natuurlijk ook altijd een groot probleem om goede IT'ers aan te trekken. En dan ga je zoeken naar andere manieren. En een van die manieren is zorgen dat je mensen vrijheid geeft. Hè. Dus dat kan zijn op het gebied van aantal vrije dagen, maar ook op andere onderwerpen. Maar in elk geval, je maakt jezelf er wel aantrekkelijk door natuurlijk.
Ja, Cas, hoe zit het in de techsector? Heb jij onbeperkt vrije dagen?
Nou, ik nog niet, maar ik vind het wel aantrekkelijk.
Ja?
Ja, ik bedoel, het is net als thuiswerken. In het verleden was dat toch wel spannend voor werkgevers. Van zijn ze dan wel productief? Uh-huh. En ik denk dat datzelfde argument kan je hierop plakken. Ik denk dat je, als je gewoon de vertrouwen hebt dat medewerkers goed om kunnen gaan met de vrije dagen, dan kan je het misschien ook wel onbeperkt maken.
Ja. Zou je meer op vakantie gaan als je onbeperkt verlof zou hebben? Denk je erbij ergens of zo?
Nee, ik zou wel iets frequenter vrijnemen, maar ik zou niet meer gaan reizen of zoiets. Nee, ik zou gewoon veel meer je rust pakken.
Ja. Wordt dit de nieuwe inzet van FNV overal? Onbeperkt verlof? In alle CAO's?
Nee, dat weet ik niet. Nou ja, ik kan me ergens ook wel voorstellen dat het klinkt heel positief, hè? Natuurlijk onbeperkte vakantiedagen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel een beetje kritisch erop ben. Want het kan ook wel een beetje een averechts effect hebben. In de zin dat, zoals het er nu bij Microsoft nu voor staat, moet jouw werkgever dan dus eerst gaan. Die moet dan bepalen of jij wel nodig bent op dat moment. Of jij wel goed genoeg presteert om bijvoorbeeld die extra vakantiedagen op te kunnen nemen. Dus dat kan juist ook wel weer leiden tot
prestatie.
Ongelijkheid, maar ook prestatiedruk. En dat je dus bijna uit een soort schuldgevoel juist geen vrij wilt gaan nemen. Dus ik zou eerder zeggen, geef gewoon een goed aantal vakantiedagen. Ik ben ook bijvoorbeeld voor versnippering van verlofdagen. Dat je zelf kunt bepalen wanneer je dat inzet. Ja. Dat soort dingen werken ook gewoon heel erg goed.
Ja, en liever gewoon goed salaris erbij. En fatsoenlijke vakantiedagen.
Ja, precies.
En ben jij blijer dan dat je in theorie onbeperkt op verlof? Ja, want dat kan natuurlijk.
Precies.
Alright, dan gaan we dit plan schrappen voor Nederland. Jammer, ik dacht, ik leg het hier voor bij BNR. Maar het gaat er niet.
Zou jij het willen?
Nee, in praktijk. Nou, je gaat misschien iets vaker. Ik weet het niet. Ik denk dat het een soort schijngevoel is van vrijheid. Ja. Want je gaat toch echt niet 30 weken vakantie per jaar nemen. Want, alhoewel. Waarom ook niet?
Zien we je nooit meer terug hier.
Ik ben er over een half jaar weer. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Jasmin Ait Abdrahman, voorzitter van FNV Jonge United. En Cas Opdam, hij is van Dead Agency. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. En als je de radio aan laat staan, zou ik doen. Hoor je zometeen Thomas van Zel met Zaken doen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.